Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dat vind ik kwalijk aan de publieke omroep. Want die pretenderen. Is er ook een slogan? Wij staan voor verandering of zo, weet ik veel.
Dat weet ik natuurlijk niet. Ja, allemaal. Vast wel. We staan vast voor verandering.
We staan voor jongheid. En dan plukken ze weer iemand van de straat met tatoeages. En die zitten ze achter een microfoon.
Ja, jij bent een beetje zoals je vader. Je bent in je vader aan het veranderen.
Dat is mijn strijd.
Hi, mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld, want ik ben Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het nog steeds heel erg goed. En dat komt door het volgende. Ik zat laatst te denken, kijk, het leuke aan een depressie, dat is dat wanneer je eruit bent, waardeer je het leven veel meer. Als je erin zit, niet of minder. En dan denk je, waarom zou je leven? Mensen gaan dood, ze gaan bij je weg. De meeste mensen maken hun dromen toch niet waar. Het valt statistisch gezien toch altijd tegen. Er is geen houvast, we zijn hier neergekwakt met z'n allen. En na de dood is er niks, dus waarom zouden we hier dan ons best doen, et cetera, et cetera. Maar als je eruit bent, dan weet je nog steeds dat het echt totale onzin is wat we hier allemaal doen. Maar je bent er ook achter gekomen dat je voor het leven kan kiezen. En dat je dus voor het leven hebt gekozen. Dat je een keuze hebt hoe je je leven in gaat vullen, voor zover je talent en je afkomst en je privileges dat toelaten. En dan ervaar je, of tenminste ik, een enorme vrijheid. Het is een beetje alsof je een vis bent, zeg maar, en je bent je pas bewust van het water als je een tijdje op het droge hebt gelegen. En als je dan weer terug in het water bent, dan denk je, wow, ik kan gewoon overal naartoe zwemmen. Ik ben in het water en het water is echt veel prettiger en beter dan op het droge liggen. En laat ik maar gaan zwemmen, want op het droge kwam ik echt geen stap verder. Wat niet helemaal klopt dan in deze metafoor, want een vis kan natuurlijk niet lopen. Maar goed, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Of een ander voorbeeld, iets simpels als eten met vrienden en dat heel leuk vinden. Of erachter komen dat mensen heel erg veel van je houden. Als je dat een tijd lang niet hebt gevoeld en je voelt het ineens wel weer, dan ga je dat gevoel of die vrienden of dat houden van veel meer waarderen. Dus ik kan eigenlijk iedereen van harte een depressie aanraden. En er dan ook weer uitkomen, natuurlijk. Goed, we moeten het hebben over stemmen. In Nederland heb je namelijk de Podcast Awards. En die kan ik winnen. Ik kan eindelijk iets in mijn leven winnen. Ik heb 1 keer eerder gewonnen in mijn leven. En dat was de 3e prijs in het Twello'se Midget Golf Toernooi 1995... Maar nu kan ik weer winnen. Je kan me nomineren voor een prijs. Of tenminste, je kan ervoor zorgen dat ik genomineerd kan worden voor een prijs of zo. Ik weet niet hoe het zit. Maar je kan naar www.podcastawards.nl gaan. En dan kan je Pep Talk invullen. En volgens mij val ik dan onder de categorie cultuur en muziek. En je kan me ook opgeven voor de beste host. Goed, dat gezegd hebbende. Gaan jullie nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Peter Buurman. Ik wilde heel erg graag met Peter praten, want ik wil graag weten wat satire precies is. Ik weet dat nooit. Ik kan het ook nooit goed uitleggen wat dat dan precies is. En ik snap ook niet waarom iemand zich zou bedienen van satire en waarom hij met een parodie iets aan wil kaarten of kritiek wil leveren. Dus ik dacht, laat ik met Peter gaan praten. Hij is ginger. Hij ziet er een beetje uit alsof hij net uit een stripboek komt gelopen. Dus dat, we hadden meteen een band. Hij schrijft voor De Speld. Dat is natuurlijk satire. Het programma Promenade. En hij schreef voor Zondag met Lubach en hashtag boos. En dit jaar kwam zijn boek Een Goede Nachtrust uit. En ik moet jullie ook even een podcastgeheimpje verklappen. Misschien heb ik dat al wel eerder gezegd. Maar als je met iemand praat in een podcast, dan is het eerste half uur altijd een beetje stroef. Want je moet aan elkaar wennen en je moet informatie uitwisselen en zo. En uiteindelijk ga je de diepte in. En meestal knip ik veel in dat eerste half uur. Maar dat kan niet altijd. Want soms dan ga je aan het einde van het gesprek refereren aan iets wat je in het eerste half uur zei. Dus dan kan je daar niet in knippen. Dat is nu ook het geval geweest. Dus vandaar dat het eerste half uur best wel veel informatie is en we een beetje op gang moeten komen. Maar uiteindelijk hebben we het over hoe hij bij het spel terecht is gekomen. We hebben het over satire. We hebben het over Twitter, which I hate in my bones. We hebben het over moppen, over ironie, over de serie Succession die jullie allemaal moeten kijken. Die staat op HBO. En we hebben het ook over waarom Nederlandse televisie vaak om te janken is. Kortom, jullie gaan luisteren naar een heel gezellig gesprek dat ik had met Peter Buurman.
Het leuke om met mensen met wetenschappers te praten is dat ze verstand van dingen hebben.
Ja.
Want cabaretiers en acteurs, ja, wat weten die nou? Die weten toch ook niks?
Nee.
Die hebben allemaal hun eigen waarheid, terwijl wetenschappers zoeken naar de waarheid.
Ja.
En die hebben wel daar een manier voor. Maar er zijn iets duidelijkere regels of zo. Ik weet niet wat dat is.
Ja, nou ja. Wat dat denk ik ook is... Ik heb zelf ook gestudeerd.
Ja.
5 jaar. Ja. Echt een onderzoeksmaster. Dus het was toen ook wel het idee
dat was
ik...
Nederlands of cultuur?
Nederlands, ja. Nederlandse taal, ja. Cultuur. En toen,
oh ja, dat was het.
De onderzoeksmaster die ik heb gedaan was Nederlandse literatuur. Maar ja, dat was ook het idee dat ik... misschien wel in de wetenschap zou blijven. Voor zover daar kansen zijn in de geesteswetenschap om dat überhaupt te doen. Mm-hmm. Maar in principe werd ik opgeleid om te gaan promoveren. Maar ik kwam al tijdens die onderzoeksmaster achter dat ik onderzoek doen, daar gewoon niet, dat niet echt in mijn aard zit of zo. Dus dat ik vaak gewoon, ik moet me er altijd toe zetten om ergens in te verdiepen. Terwijl ik denk, de echt goede wetenschappers is dat gewoon een natuur. Dat je altijd,
die vinden dat leuk.
Ja, altijd iets doorgronden. Terwijl ik wil vaak gewoon een soort gut reaction. En dan ja, of er iets grappigs over zeggen. Of gewoon zeggen wat me verbaast. Maar het echt doorgronden. Dat zit niet echt in mij.
Dat je geen zin in ook.
Nou ja, of
het kost
of,
energie.
Ja, of in ieder geval de academische manier van dingen doorgronden. Vond ik. Dat duurde mij gewoon wel echt te lang. Het was heel streng. Ik heb ook een paar momenten gehad tijdens die master. Dat ik een beetje een soort tik op de vingers kreeg. Omdat ik een opdracht te vrij had opgevat. En dacht ik ja.
Oh ja.
Dan moet ik misschien wel helemaal niet hier zijn.
Maar omdat er meer regels zijn waar je je aan moet houden.
Ja. En dan bedoelt speelt ook mee dat je gewoon natuurlijk nog student bent. En dat zo'n docent ook gewoon wil dat je de opdrachten...
En dat hij zijn bek dicht moet houden.
Nou, dat is op zich. Ik studeerde aan de UvA. En dat is gewoon, daar werden we echt wel aangemoedigd. Daar maak je echt samen een college. Dus dan ben je gewoon... De bedoeling is wel dat je meedoet, anders dan is het best wel saai. En... Die master was in Amsterdam en in Utrecht.
Mm-hmm.
En ik kwam als UvA-student aan de Universiteit van Utrecht. En ik dacht, ja, ik mag nu gewoon het terugpraten tegen deze docent. Ik mag gewoon mijn eigen ideeën hierop loslaten. En dan was veel scholser in Utrecht. Die keken af en toe echt zo aan van, wat doe jij nou?
Ja.
Kun je even dimmen? Ik probeer een verhaal te houden. En die, ik had ook altijd
en wat zei je dan? Wat ging je dan zeggen? Je ging met hem in gesprek?
Nee. Ik dacht dan, ik had toen al, maar dat is ook het stomme. In de eerste week van die onderzoeksmaster werd ook voor het eerst mijn eerste stukje op de speld geplaatst.
Ja.
Toen had ik eigenlijk meteen al het idee, oh ja, dat ga ik dan wel doen. En dan doe ik dit nog de komende 2 jaar.
Ja.
Om mezelf wat tijd te verschaffen. En dat het lijkt alsof ik wel echt iets aan het doen ben. En dan daarnaast probeer ik dat wat ik bij de speld aan het doen ben.
En hoe kwam je bij de speld? Want het bestond al.
Ja. Stond al best wel lang.
En toen had je zelf zo'n kop gemaakt. Of een artikel.
Zo dat toen nog. Volgens mij dat staat er nu niet meer. Dus toen stond er gewoon, ja, als je iets wilde insturen, dan kon het naar redactie@spel.nl. En ik had geen idee wat voor site dat was, wat erachter zat, maar ik stuurde gewoon.
Wat was het? Weet je nog wat de grap was?
Ja. Nee, heel veel dingen opgestuurd die nooit geplaatst zijn. Ook geen reactie op gehad.
Ja.
Maar de eerste die geplaatst werd was Vat vol wijsheden aangespoeld. Ja. Het was dan een kort artikel over een strandjutter. Die had een vat vol wijsheden gevonden op het strand. Dat was aangespoeld. En in principe moet je volgens de wet, alles wat je op het strand vindt, moet je een deel afstaan aan de gemeente.
Ja.
En die man, die strandjutter, Je werd daarover geïnterviewd, maar die gaf alleen antwoord in een soort algemene wijsheden.
Wat hij uit het vat had gehaald.
Ja, dus de hel, dat zijn de anderen. Dat soort dingen antwoordde hij dan alleen maar. Maar dat was wel, ik kan me wel herinneren, toen ik dat bedacht, wist ik wel meteen, oh dit...
Dit is veel leuker.
Nou, oh ja, het is veel leuker dan studeren, maar ik wist ook, deze gaan ze wel plaatsen.
Oh zo.
Dat gevoel had ik op een of andere manier.
En wat was het, wat is het, je had het net over gut feeling. Bij de wetenschap moest je moeite doen, moest je te veel nadenken en te hard werken. Terwijl bij het schrijven,
ja, nou, misschien
van zo'n stukje, dat ging je makkelijk af dan.
Nou, ik denk misschien wat het ook is kijk, de wetenschap wil uiteindelijk ook, of niet, ja, het is een heel algemene uitspraak, maar ze willen eigenlijk ook wel antwoorden. Ja. Dus het proces zat altijd zo in elkaar dat je begon met een onderzoeksvraag en dan ging je daarna wekenlang aan de slag om daar zo goed mogelijk uitgebreide mogelijk antwoord op te geven. Mm-hmm. Terwijl ik vond eigenlijk het leukste vond ik die vraag. Dus dan de eerste week was best wel leuk. Dan kon je bedenken van wat is interessant om te onderzoeken. Maar ja, dan moest ik die 7 weken daarop, moest ik dat ook echt gaan doen. En dat vond ik altijd...
Ja, inderdaad.
Ik was dan alweer bezig met nieuwe
vragen.
En dus ik vond eigenlijk denk ik die vragen stellen veel interessanter dan het antwoord erop geven. Ook omdat het is soms ook een beetje doen alsof. Zeker als je nog een student bent en later zullen wetenschappers daar vast ook nog wel last van hebben. Dat je het soms ook, je geeft het vorm alsof je een antwoord geeft. Terwijl zelf weet je ook wel van ja, dit is het ook niet helemaal. Nee.
En die vragen stellen, dat deed je dat wel in zo'n stukje? Is dat, vind je dat dat wel vragen stellen is?
Ja, nou, vaak is iets gewoon... Kijk, een grap is gewoon... Het is niet alsof ik er heel lang over na zit te denken dat ik hem dan bedacht heb. Dus ik heb hem eerst bedacht. En dan soms daarna kun je nog wel bedenken van... Oh ja, het is grappig omdat dit of zo. Maar dat...
Komt zo'n grap ineens? Moet je daarvoor werken?
Nee. Dit kwam echt... Dit stukje dat ik beschreef, dat was gewoon echt ineens... En dat was ook heel lang dat ik dacht, dit is gewoon hoe het moet. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik een beetje ontspannen ben en lekker in mijn vel zit. En dan de momenten herkennen als ik een leuke grap bedenk.
Ja.
Maar ik kwam bij de speld en later bij ander werk kwam ik er ook wel achter van... Het is soms ook gewoon een kwestie van er even voor gaan zitten.
Ja.
Dat kan ook best.
Hoe ziet dat eruit?
Kijk, bijvoorbeeld wat er bij de speld vaak gebeurt, is dat je wel een idee hebt wat je grappig vindt, ja. Maar dat je het nog niet helemaal onder woorden hebt gebracht waarom.
Kan je een voorbeeld noemen?
En dan...
Vanuit welke emotie? Komt het voort uit een emotie uit dat je denkt, dit is...
Nou, of je hebt gewoon iets gezien of je hebt iets gelezen en dan denk je, enige gedachte die je hebt is, dit is raar. En dan... Weet je, op een redactie zit je dan met een andere redacteur. Je probeert aan diegene uit te leggen waarom je dat raar vindt. En soms komt het gewoon totaal niet aan. Dan denkt diegene, nou, dat vind ik helemaal niet raar.
Ja.
En dan ben je wel klaar. Maar soms dan zegt die ander, ja, vind ik eigenlijk ook wel raar. En dan ga je proberen uit te vogelen waarom dan eigenlijk. En kijk eens, bij een speldstuk ligt de vorm over het algemeen ook best wel vast. Dus dan kan je soms ook wel bedenken van wat voor vorm leent zich ervoor om deze observatie... over te brengen.
Ja. Maar ik heb het idee dat bij de speld...
Ja.
Want je hebt natuurlijk ook andere dingen gedaan. Hè? Maar
ja.
Je schrijft voor de speld.
Mm-hmm.
Je gaat nu ook die podcast doen, toch? De speld
podcast. Nou, ik ben een van de redacteuren die daar aanschuift.
Ja. Ja. Jullie hebben redacteuren. Dus dat is sowieso al vrij fijn, lijkt me.
Ja.
Maar ik heb het idee dat bij de speld altijd het toch voortkomt uit... Nou, niet frustratie, maar wel uit... Ja, jongens, die media slaat toch eigenlijk nergens op? Er zit toch altijd een soort... Die jongetjes achter in de klas die zeggen... Waar zijn jullie allemaal mee bezig?
Ja.
Dat is
dat
het
wel
een
goede omschrijving, ja.
Vaak intelligente
jongetjes.
Het
is inderdaad... Kijk, wat het voor mij vaak ook is...
Want je schrijft ook... Je hebt ook voor Zondag met Lubach geschreven en voor Promenade.
Ja.
En al die programma's hebben, en de spelten ook, hebben iets van... Ja, die jongetjes achter in de klas die zeggen... Ja, maar die is toch eigenlijk heel raar.
Ja, dat klopt wel. Maar het is ook, ik denk inderdaad, het is wel... In een goed speldstuk zit denk ik ook altijd wel... Inderdaad een soort frustratie of een soort vermoeidheid over iets...
Over de Randstad, sowieso.
Nee, over de regio met name. Nee, maar een soort frustratie over gewoon... Nee, ik bedoel, die kunnen best wel particulier zijn... Dus dat je gewoon een persoonlijke frustratie hebt. Maar ik denk dat dat wel klopt, ja. wel gewoon dat er zit wel een soort vermoeidheid in. Maar, en dat is het voor mij ook heel erg. Ik heb het ook wel. Voor mij is zo'n speldstuk is vaak toch ook nog wel. Dan doe ik er nog wat mee. Weet je wel? Dus ik kan heel erg gefrustreerd zijn over allemaal dingen. En dan denk ik van, wat zijn we allemaal aan het doen?
Ja, ja, ja.
Maar dit, ik kan daar ook niet zo goed tegen als ik de hele dag zo doe. Dus het is ook denk ik een beetje mijn reflex om dan maar. Er is wel een grap van te maken.
Ik sprak laatst de dochter van een vrij bekende, vrij grote cabaretier, maar ook iemand die altijd veel kritiek op de maatschappij heeft.
Mm-hmm.
En zijn dochter, die sprak ik en die zei, ja, die heeft diezelfde woede mm-hmm. als haar vader. En die zei ook, ja, mijn vader kan tenminste nog iets met die woede. Ik moet nog vorm geven aan, ik moet nog iets vinden om mijn woede en om mijn ongenoegen en om dat kwijt te kunnen. Is dat voor jou ook? Dat het schrijven voor de speld of voor al die programma's ook jouw manier is om je woede vorm te geven?
Voor een deel wel. Maar ik bedoel, dit klinkt ook als een actiever proces dan het in werkelijkheid is. Het gaat gewoon ook wel vanzelf. Dus het is ook wel hoe ik in elkaar zit, denk ik, om het op die manier te doen. Maar dat komt uit de frustratie. Maar er zit ook een soort verwondering in. Maar dat is. Ja, het is voor mij dus ook wel een manier om er dan dus wel iets grappigs van te maken. Of om het op een bepaalde manier vorm te geven.
Hoe zou je zijn als je dat niet kon doen? Stel je voor, je mag niet schrijven voor de speld en voor de promenade. Wat voor iemand word je dan?
Nou, kijk, waar ik bijvoorbeeld, wat ik gewoon echt niet wil doen, is wat wat veel mensen nu doen op Twitter bijvoorbeeld, is constant heel letterlijk zeggen wat je vindt.
Ja, ik zag jij zit op Twitter. Waarom? Ik neem mensen die op Twitter zitten nog niet meer serieus.
Nou ja,
eigenlijk.
Oké, maar dat vraag ik me nu ook steeds vaker af. Waarom, wat ik daar
dat
nog doe.
Kan toch
maar,
niet meer?
Ik bedoel, veel van mijn werk dat ik heb, komt wel daardoor.
Ja, maar het is niet. Dat vind ik zo grappig. Dat iedereen zegt, ja, maar ook dat al die media. Dat die media zo. Ik las laatst een artikel van wat was nou ook weer? Kijkers van Op 1 zijn Tim Hofman zat. Nou, ik dat lezen, want die heeft ook een podcast die veel succesvoller is. Dus ik dat lezen. En dat waren allemaal quotes. Want ik dacht, ze hebben een onderzoek gedaan of zo. Mm-hmm. Maar het waren quotes van Twitter.
Ja, en die gekken.
Ja, dat is toch raar? Dat is gewoon.
Nee, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk ook. Het is ook iets. Ik zit er al 10 jaar op. Dus het is ook iets als roken. Weet je wel, dat iemand ook een sigaret opsteekt.
Maar
wat is
ja, het is slecht
nou,
voor
ik
je.
Ik denk oorspronkelijk.
Maar roken geeft je ook iets, want het is lekker.
Oh ja, maar ik bedoel, Twitter geeft ook echt wel iets. Ik bedoel, mensen krijgen ook dopamine als ze een succesvolle tweet hebben. En ze zien steeds dat die geretweet wordt.
Ja, oké. Okay.
Kijk, ik denk wel een paar jaar geleden was het nog wel meer een plek waar je creativiteit kwijt kon. Dus als ik dan bijvoorbeeld een idee had waar ik niet een speldstuk van kon maken. Ja. Wat eigenlijk een idee wat te klein of te particulier is voor een speldstuk.
Een soort grappig.
Of ja, en dan kon ik gewoon. Ik bedoel, je hebt wel gelijk dan een soort feedback van wat slaat aan. Wat vinden mensen grappig, wat vinden mensen niet grappig. Maar ik denk wel gewoon dat het de afgelopen jaren. Heb ik het gevoel, of het is gewoon wat ik zelf steeds vervelender vind. Is, ik vind het dus ook vervelend dat mensen de hele tijd letterlijk de hele tijd zeggen wat ze
hun ongenoegen laten zien en vertellen waar ze.
Ja, dat ook, maar dat mag van mij allemaal wel. Maar ik snap gewoon niet waarom je waarom je jezelf de hele tijd zo zou kaderen om dan te zeggen, ik vind dit. Of waarom het überhaupt uitmaakt wat je ergens van vindt. Dus dat is het ook vaak. Ik frustreer me wel over dingen. Maar ik zou dan niet zo gauw hebben dat ik denk, ik ga nou letterlijk op Twitter zetten wat me frustreert.
Nee, jij geeft de vorm aan.
Dat vind ik dan wel interessanter. Maar ook omdat je jezelf dan ook een beetje op de proef stelt om te kijken van, ben ik niet zelf ook een beetje een sukkel dat ik dit vind?
En je gaat de vorm aan geven en zijn er regels voor? Weet je wat je moet doen om de vorm aan te geven?
Nee, maar ik denk wel, er zijn wel wat trucjes ingeslopen. Dus dat je wel vaak weet.
Wat zijn de trucjes?
Nou, wat ik op een gegeven moment veel deed is dus heel snel meta gaan in een tweet. Dus dat je je gebruikt een bepaalde vorm van een tweet die heel veel mensen gebruiken. Dus bijvoorbeeld wat heel succesvol is, daar kan ik dan helaas niet aan meedoen omdat ik geen kinderen heb, is dingen tweeten die je kinderen hebben gezegd. Ja. Gekke dingen, schattige dingen. Of heel slimme dingen. Ja. En dat je vaak dat ook leest dat je denkt, dit heeft jouw kind helemaal niet gezegd. Dit doe je alleen maar omdat je weet dat heel succesvol is op Twitter.
Maar als ik
en dan dus dan ging ik iets tweeten over het kind dat ik niet heb. En dan ging dat kind in die tweet tegen mij zeggen: jij hebt helemaal geen kind.
Ah, ja,
je hebt mij verzonnen. Ja. Dus dat is wel, op een gegeven moment dacht ik wel, dit is wel een trucje.
En in je werk heb je manieren voor. Bijvoorbeeld bij de Speld heb je dat. Ja, wat de Speld doet is het omdraaien.
Onder andere, ja, omdraaien is wel een middel. Er zijn heel veel vormen van wat een speldartikel kan zijn. Maar ik denk hoe het praktisch gaat, is gewoon. Dus het begint wel met een gevoel dat je hebt. En je gaat dan samen proberen uit te vogelen van, maar wat is dat dan? En ergens inderdaad, gedurende dat gesprek, kom je er wel achter wat je er precies grappig aan vindt. En daar ga je dan proberen iets van te maken. Maar,
je bent gefrustreerd over, of gefrustreerd, je vindt iets bizar, of je hebt er een emotie bij.
Mm-hmm.
Maar dat is nog niet grappig.
Nee.
En want het is een emotie.
Ja.
Dus dan ga je erover praten om erachter te komen. Wat vind ik hier? Wat is het verschil tussen een grappig zijn en een emotie? Of hoe maak je een emotie grappig? Ik heb te veel vragen.
Ik denk ook. Het is misschien ook wel, kijk, met zoiets als die frustratie. En je gaat dus kijken van wat vind ik daar zelf. Wat stoort me nou hier aan? Ik denk, misschien komt het ook wel. Jij zei eerder ook, er zit ook een soort verwondering in. Daar is het natuurlijk wel vaak waar het grappig wordt, denk ik. Dus dat je ergens over frustreert. Maar dat je toch ook probeert te kijken van, maar wat is, waarom eigenlijk? Wat is hier nou zo dom aan? Waarom kan dit me nou zo boos maken? Ik weet niet. Kijk, soms is de conclusie ook gewoon, is helemaal niet grappig. Dat kan ook.
Nou, of je moet, is het ook niet zo dat je hebt een emotie. Dan ga je erachter komen waarom je het zo dom vindt.
Mm-hmm.
Dan, en op het moment dat je erachter bent gekomen, dan kan je er een grap van maken. Want dan kan je het of omdraaien, of je vergroot het uit. Of ja.
Terwijl, ik vind het ook dubbel. Het is inderdaad ook. Kijk, soms dan weet ik heel goed wat ik zou willen zeggen met een grap. En dan wordt het bijna nooit grappig. En het wordt wel grappig als ik ongeveer weet wat ik wil zeggen. Er dan een speldstukje van schrijf. En dat er dan in dat stukje dingen gebeuren. Dus er komen zinnen naast elkaar te staan die grappig contrasteren. Of je hebt een gekke uitspraak die je als schrijvende bedenkt.
Mm-hmm.
Dan, ik vind het vaak het grappigste als er dus uit zo'n stukje ook iets komt waarvan je denkt, dit vond ik niet helemaal. Dus dat het juist weer een beetje gaat. Dat er juist weer wat frictie komt in zo'n stukje.
Ja.
En dat je dan op die manier jezelf ook weer een beetje op de proef stelt. Of op de hak neemt of zo. Dus dat je weer minder letterlijk aan je boodschap aan het overbrengen bent. Maar meer aan het experimenteren bent. En soms, dat is natuurlijk ook. Mensen begrijpen grappen soms verkeerd. Of je hebt niet nagedacht over hoe iets geïnterpreteerd kon worden.
Het is toch bij de Speld ook wel eens gebeurd dat een nieuwsding echt, dat mensen het echt dachten.
Dat is zo'n cliché. Zo van, mensen zijn erin getrapt. Maar dat is best wel lang geleden. Ik denk, inmiddels is het wel zo groot. En zitten er op alle redacties wel mensen die het heus wel kennen.
Of de ironie is beter geworden.
Dat zou ook kunnen. Ja. Nou ja, maar het was natuurlijk nooit het idee van, we gaan iets doen alsof het echt is.
Nee.
Het is nooit de bedoeling geweest om iemand in de maling te nemen. Maar het is wel zo dat je soms zo dicht op de werkelijkheid kunt zitten. En soms zit je een jaar te vroeg heel dicht op de werkelijkheid.
Ja, inderdaad.
Dus zodat iets later opeens waar blijkt wat een jaar geleden nog grappig was. Maar dat gebeurt wel, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee.
Denk ik, in ieder geval niet mijn bedoeling. Maar ja.
Wat is satire?
Dit was van tevoren dat je steeds zei, daar wil ik dan met jou over praten.
Ja, ik vind het altijd zo grappig. Ik weet nooit precies wat het is.
Ja. Kijk, dit is dan ook weer. Ik heb me daar natuurlijk nooit helemaal in verdiept. Ik ben alleen ervaringsdeskundige. Dus ik doe het. Ik heb het niet gestudeerd.
Ja, je doet het wel, toch?
Ja.
Je bedient je van het stijlmiddel, een stijlfiguur, satire.
Maar
toch?
Ik denk, kijk, ik bedoel, als je in het woordenboek kijkt of zo, dan zal daar iets staan van dat het een creatieve uiting is van maatschappijkritiek. Dus ik denk wel dat de kern van satire is dat er iets kritisch in zit.
En op de maatschappij?
Maar ik zou ook niet zeggen dat het zeg maar een soort harde grens is. Zo van, hier houdt de satire op en hier begint andere humor.
Nee, maar dat is natuurlijk heel. Ik heb met Arjen Lubach ook gepraat in deze podcast. terug te luisteren op je favoriete podcast apps. Toen hadden we het ook over satire. Want daar, heel vaak werd bij dat programma natuurlijk gezegd. Dit, nu is het geen satire meer, dit is politiek. En dan zeiden jullie van de redactie, want daar heb je ook voor geschreven. Of Arjen zei dan, nee jongens, het is satire. Het is geen politiek, dus ik ga nu niks over de politiek zeggen.
Ja.
Het is satire. Maar, en dan dacht ik altijd, oké, maar wanneer is het satire? En want jullie hadden wel invloed.
Ja.
Er gebeurden wel dingen.
Ja, goed, dus, ja. Maar ja, kijk, ik werk daar nu al 4 jaar niet meer. Dus om me daar nu over uit te spreken, dat zou wel gek zijn.
Ja.
Maar
het gaat meer over wat is het verschil tussen, dat is dan mijn vraag, wat is het verschil tussen satire en, of wanneer wordt satire politiek? Want het is kritiek op de maatschappij.
Ja, nou ja, ik denk voor mij persoonlijk is het denk ik zo dat, wat ik al zei, ik vind het vaak minder grappig. Als ik een heel goed idee heb wat ik wil zeggen met een grap, dan wordt mijn grap vaak minder grappig, is mijn ervaring. En ik vind dat vaak bij andere grappen die ik zie, vind ik dat ook niet altijd even leuk. Als het heel duidelijk is wat er bedoeld wordt met de grap. Dus voor mij is satire een middel om juist een zekere dubbelzinnigheid te onderzoeken. Of om tegenstrijdige dingen te laten zien.
Even voor de duidelijkheid, de speld is ook satire, toch?
Ja.
Oké, dan ga ik daar.
Maar kijk, de simpelste manier ook is, kijk, je gebruikt een bij de spel bijvoorbeeld gebruiken we een heel heldere vorm. Het is eigenlijk de vorm van het nieuws. Maar je gaat dat op een creatieve manier invullen. Om iets anders te kunnen zeggen. Dus vaak ziet het eruit als een nieuwsbericht. Maar dan kan de lezer, als hij het leest, kan hij wel denken, oh ja, maar de onderliggende toon of de onderliggende bedoeling.
Ja.
Of het zegt eigenlijk iets anders. Maar ja, kijk, ik denk ook, ik heb ook zat dingen geschreven voor de spel, dat je later ook kan terugkijken. En met dat vat vol wijsheden is bijvoorbeeld ook zo dat je denkt, wat bekritiseert dit?
Ja, inderdaad.
Precies.
Ja, ja.
Dus dan is het misschien alleen meer vormelijk meer vormelijk satire dan dat het inhoudelijk ook echt nog, weet je wel, de politiek aan het bekritiseren.
Want moet het altijd kritisch zijn of mag het ook vormelijk zijn?
Ja, ik denk eigenlijk, ik vind het wel gewoon het leukste. Of het leukste. Ik vind het wel horen als het gewoon wel vooral gaat over. Dus dat het, als het zich blijft uitdrukken in de journalistieke vorm. En zich ook eigenlijk wel bezighoudt met dingen die de, waarmee de journalistiek zich vaak bezighoudt. Dus de, wel politiek.
Mm-hmm.
En ik vind dat wel het leukste. Omdat ik bij, en ik bedoel, ik heb zelf heel veel stukken geschreven die meer gaan over het menselijke. Of die gewoon echt meer ontstaan zijn uit het idee van, ja, dit vind ik gewoon grappig. Maar ik denk niet dat de kern is van wat satire zou moeten doen. Terwijl tegelijkertijd denk ik ook weer, ja, wat maakt dat nou uit? Weet je wel, het maakt ook niet zo heel veel uit wat ik vind wat satire zou moeten doen. Maar waar ik het voor gebruik is om me dus gewoon om iets te kunnen zeggen zonder letterlijk te zeggen,
dit vind ik stom.
Ja.
Nou, ik vind het altijd het leukste als je de frustratie voelt.
Mm.
Kijk, als je voelt, dit is een stukje om kritiek te hebben. Want wat is het, dat vroeg ik me ook af, wat is het doel van de speld? Wat wil de speld? Of wat wil jij? Nee, laat ik het anders vragen. Wat wil jij? Wat wil je ermee? Als je zo'n stukje inlevert. Wat?
Ja, ik weet het niet. Kijk, ik doe het vooral omdat ik het zelf leuk vind. Dus dat is gewoon een pure egoïstische reden. Ja, ik vind dat gewoon echt leuk om te doen. En ik vind het leuk om met andere mensen die dat leuk vinden om te doen, om daarover te praten en om steeds weer te proberen iets te maken. In plaats van blijven hangen in een soort frustratie. Maar ja, het algemene doel. Kijk, wat natuurlijk ook in de praktijk wel vaak gebeurt, en dat is de functie die de speld vaak ook wel kan hebben, is dat het toch zorgt voor een zekere relativering. En dat kan zijn met grote maatschappelijke thema's waar je heel even wat lucht in weet te vinden. Of waarmee je, dat zeggen mensen vaak de spijker op de kop weet te slaan. Dus het geeft mensen ook een zekere verlichting. Ja, of gewoon dat iemand er om kan lachen. Of dat hij net eventjes denkt, zo had ik nog niet over nagedacht. Maar ik vind, het is niet alsof ik iedere dag opsta en denk, nou ga ik veranderen hoe de mensen hierover denken. Of nou ga ik de mensen weer wat verlichting bieden in dit zware leven. Zo is het helemaal
nee,
niet.
Nee.
Ik doe dat gewoon omdat ik het zelf leuk vind.
En ervaar je wel want in het begin zei je al, ik ben gefrustreerd over iets, of ik vraag me iets af of ik snap iets. Lucht het op? Als je de vorm aan geeft?
Oh ja, als het lukt, zeker. Dan is het wel eventjes weg of zo. En zeker als het dan ook bij andere mensen een snaar weet te raken of zo. Dan denk je, oh ja, kijk, ik heb wel iets geraakt.
Ja.
Maar heel vaak ook niet. Weet je, wat ik al zei, als ik echt ergens iets van vind, dan lukt het vaak ook niet echt om daar... Dus zeg maar
dan is de emotie te groot.
Ja, of dan wil je te graag iets eenduidig zeggen, waardoor het lastiger wordt om iets dubbelzinnigs te vinden. Dat heb ik in ieder geval.
Dus dat snap ik nog niet. Hoe kan je dat uitleggen?
Nou, als ik dus heel duidelijk weet wat een grap uiteindelijk moet zijn, dat gaat ook een beetje in tegen wat een grap in de kern vaak kan zijn. Dat het juist, zeg maar, dat je niet precies weet wat er bedoeld wordt.
Ja.
Daarom, bedoel, dan moet je vaak ook lachen, denk ik, door die spanning. Of, in het geval van de speld, denk ik, is het misschien niet zo vaak lachen, maar is het eerder zo dat je door je neus zo...
Ja, inderdaad. Zo had ik er nog niet naar gekeken, dat gevoel.
Ja, maar...
Nou, ik vraag me dan af of je... Want ik herken dat ook wel, dat je zit met... maar vaak wil je ook dat het verandert. Dus als je denkt, dit vind ik belachelijk. Waarom is iedereen hiermee bezig? Terwijl volgens mij valt het wel mee en je maakt dan niets. Dan wil je uiteindelijk ook dat mensen er dan minder mee bezig gaan zijn.
Dan moet je niet satire gaan.
Nee, want daar gebeurt niks mee?
Nee, dat denk ik niet, nee.
Dus je doet het echt, dan doe je het toch voor jezelf.
Nou, maar het is gewoon, kijk, het is omdat het dus juist, denk ik... Het is gewoon niet een heel effectief middel om een eenduidige boodschap over te brengen. Dus als je echt iets wil veranderen, dan moet je denk ik activist worden of zo.
Maar misschien is dat de kern van waarom ik nooit satire snap. Ik denk wel dat ik satire snap, maar ik vind het altijd zo grappig dat satirici, mm-hmm. is dat een woord?
Ja.
Satirici altijd zeggen...
Het is meer fout, hè?
Ja.
Ja.
Satirium, dat die zeggen...
Satirie.
Dat zij dus zeggen, ik heb frustratie, daar wil ik iets mee. Ik zoek er een vorm voor, ik ga het doen. En het kan, wat je zegt, tweeledig zijn. Dus je kan de twee de gepolariseerde tegenstanders, die help je eigenlijk. Je doet het in de openbaarheid. En vervolgens zeg je, ja nee, maar het is maar satire. Ik wil niks ermee veranderen. Dat vind ik altijd het rare aan satire.
Ja, maar ik denk, je moet dat denk ik ook niet zo zwart-wit... bekijken.
Dat zeggen vaak mensen tegen mij.
Maar jij hebt ook,
vooral tijdens de Black Lives Matter.
Jij hebt ook op het podium gestaan en jij hebt ook heel veel dingen gezegd die dan misschien niet in de kern dat je die bedacht hebt als dit is een soort satirische uitlating. Maar ik denk wel dat heel veel grappen wel een satirische lading.
Ja, nee, maar het komt... ik heb dat ook gedaan en dan wilde ik ook niet iets veranderen of soms wel of ook vormgeven. Maar omdat het maatschappij kritisch is, denk ik altijd... Ja, maar stiekem wil je toch wel dat het verandert als je satiricus bent.
Ja, maar het kan ook een soort uiting zijn van machteloosheid of zo. En ik bedoel dat je ook... Uiteindelijk is het ook... Je vindt misschien ook mensen die dezelfde frustratie voelen. En bedoel, dat is soms ook al
fijn.
Genoeg.
Ik vind het heel fijn soms als ik van de Speld een artikel zie en denk, oh wat fijn, dat er wordt even de andere kant wordt belicht. Vaak wat ik te prettig aan vind is, ik word even weer bewust van hoe ridicuul iets is.
Ja.
Dat vind ik vaak prettig.
Ja, maar dat is voor mij persoonlijk dus denk ik ook. Dus als ik in mijn frustratie zit, dan besef ik dat nog niet. Dus zit ik zo, dit is zo stom.
Ja.
Of, maar dan op het moment dat je zo'n stukje schrijft, dat is ook een verwerkingsproces waarbij je ook gewoon ziet van ja, is
hoe belachelijk is dit? En zijn er dingen waar de Speld of waar jij je, want je haalt vaak haal je de angel eruit of je laat zien hoe ridicuul iets is. Zijn er dingen waar je je niet aan waagt?
Ik kan me nog herinneren dat. Kijk, het is natuurlijk ook... Heel veel mensen hebben het gevoel van... Ik moet zeggen wat ik van vind. Want anders dan twijfelen mensen daarover of zo. Terwijl ik weet nog dat toen... Je had het moment dat een... die advocaat was doodgeschoten. In het rondom Tachi. En dan herinner ik me dat ik 's ochtends op de fiets naar de Speld zat. En bijvoorbeeld op Twitter en online... Heel veel mensen wilden zeggen hoe verschrikkelijk ze dat vonden. Dirk Wiersum was dat trouwens, die advocaat. Heel veel mensen wilden zeggen hoe erg ze dat vonden. En ik zat toen op de fiets en ik merkte ook dat het me geschokt had. Maar dat ik op dat moment op de fiets ook dacht van ja, maar dat is het ook eigenlijk wel. Zeg maar, heeft me al geschokt.
Ja.
Ik hoef niet te zeggen dat het me geschokt heeft. Zeg maar, het is ook zo als ik het niet deel.
Ja.
En dat is met heel veel dingen is dat denk ik voor mij ook wel zo. Dat ik soms denk, mijn mond houden is ook een prima optie. Ik weet zelf wel wat ik vind.
En die vraag wordt mij tenminste vaak gesteld. Wat is het verschil tussen wanneer relativeert een grap en wanneer bagatelliseert hij een grap?
Ja, weet ik niet. Ik denk inderdaad, dat is ook weer een beetje in the eye of the beholder. Dus sommige mensen zullen zeggen, ja nou, bagatelliseer je een probleem. En dat zijn mensen die vinden, ja dit probleem verdient serieuze aandacht.
Ja.
Maar er zullen ook mensen zijn die al hun hele leven serieuze aandacht aan dat onderwerp geven. En die op dat moment dan denken, hé, eindelijk
even
wat lucht. Ja, dat is eigenlijk ook weer zo. Maar ja, dat is zo zitten. Ik bedoel, ik denk ook niet dat iedereen gemaakt is om satire leuk te vinden. Dus voor sommige mensen is dat denk ik ook gewoon, of überhaupt om grappen. Sommige mensen vinden dat gewoon niet leuk. Nee. Die hebben gewoon meer behoefte aan eenduidigheid. Ik denk gewoon, wat zit je nou?
Nou, het is nu natuurlijk
een bedoel je nou? Zeg gewoon wat je bedoelt.
Aan de ene kant lijkt het me een hele moeilijke tijd voor een satiricus. En aan de andere kant heel makkelijk. Want stelling innemen is nu wel echt een modetrend.
Ja. Ik had het hier over
met echt in de mode, want je moet wel iets te zeggen hebben.
Ja, nou ik had hier over met een met de speldcollega ook Jan van Tienen. Ging over dat filmpje van Baudet, heb je dat gezien? Dat hij zegt iets over de 1,5 meter en dan loopt hij zo die beachtent in en dan geeft hij meteen iemand die daar binnen staat een hand. Heb je dit filmpje voorbij zien
komen? Nee, ik heb het niet gezien. Ik zit niet op Twitter.
Dus. En Pepijn, bless you. Ik dacht al, het ziet die jongen er goed uit. Dat is gewoon daardoor. Maar
in mijn lichaam bouwt zich niet een ziekte op.
Je hebt geen gif. Je laat je niet dagelijks in met gif.
Zeker niet.
Maar ik had daarover met een speldcollega, omdat heel veel reacties op dat filmpje zijn verontwaardigd. Voor kijk nou, deze hypocriete man. Hij zegt, in één moment zegt hij nog iets over de 1,5 meter. Volgende moment geeft hij iemand een hand. Terwijl, als je zelf dat filmpje kijkt, mijn idee is gewoon, dit doet hij expres.
Oh ja.
Dit doet hij gewoon expres, omdat hij gewoon
wil provoceren.
Ja, hij wil gewoon jullie provoceren.
Omdat hij door Rusland betaald wordt.
Om ons te provoceren.
Om ons
uit elkaar te spelen.
Ja.
Nou, en het lukt hem dus in dit geval. Maar waarom ik daar nu over begin, is dat het schokt mij dan eigenlijk wel. Dus ik denk dat mensen niet zien dat dat waarschijnlijk een grapje is. Of dat hij op zijn minst, weet je wel, misschien doet hij niet helemaal bewust. Weet je wel, neemt hij ons niet bewust beet, maar is het wel een soort gewoonte van hem geworden om dat te doen, om te provoceren. Maar dat mensen dat dus niet zien. Er wordt nu bijvoorbeeld dan heel vaak gezegd, het is een moeilijke tijd voor satire, man. Mensen als Trump, dat is al
dat
zo
is
raar.
Dat is satire op zich.
Dat is al zo raar, hoe moet je daar nog een grap over maken? Maar ik denk, het is ook een moeilijke tijd voor satire, omdat mensen zo direct reageren, dingen zo letterlijk nemen, dat de lezers soms ook niet zien wat de grap is en wat niet. Dus dan denk ik, het is ook een slechte tijd voor satire. Door al die mensen.
Ja.
Die dus gewoon vanuit hun eerste instinct reageren. En niet heel even een stap terug doen. En denken, oh maar wacht even. Zou die dit niet expres kunnen doen? En dat is echt 2 dagen geleden had ik het daarover. En toen dacht ik, oh ja, dat is misschien leuk als ik dat ga zeggen in de podcast.
En nu heb je het gezegd.
Ja, nou, we kwamen er wel organisch op. Anders was ik het ook weer vergeten.
Maar jij vindt het dus iets kwalijks dat of het is jammer voor de satire dat mensen alles letterlijk nemen. En bijna woedend al kijken. Dat
nou,
is volgens mij ook toch?
Het is denk ik ook gewoon, en ook gewoon, kijk, iedereen is vooringenomen. Ik bedoel, niemand is neutraal. Maar het gaat wel tegen elkaar in. Dus op het moment dat je iets vanuit vooringenomenheid bekijkt, dan kan je het ook nog maar op één manier zien.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk met het interpreteren van grappen, is dat ook zo. Ik bedoel, je interpreteert het meteen op je eigen manier. En ik bedoel, dat mag allemaal wel. Maar ik denk wel dat de lol erin zit om die dubbelzinnigheid te zien. Dus dat je denkt, oh ja, maar dit bevestigt mijn punt, maar het laat ook zien dat ik een beetje een wijsneus ben. Of het laat ook zien dat ik een ontzettende aansteller ben.
Ja.
En dat, kijk, en ik vind ook, we moeten ook niet doen alsof Twitter dan een soort, dat is ook een groot probleem. Dat we steeds doen alsof dat het discours is.
Dat is het niet gesprek. Dat is niet de werkelijkheid, nee. Twitter.
Nee.
Maar dat is het hele probleem nu, toch? Het is niet de werkelijkheid. Nee. Het is niet...
Nee, en je hebt dus wel allerlei journalisten en talkshow-directeuren. Wat? Nee,
sorry.
Wat
zei je? Ik maakte een grap. Oh. Ik zei, behalve als het om in Tim Hofman gaat, dan is het wel de werkelijkheid.
Oh, dan is het
de
werkelijkheid. Maar dat talkshow-redacteuren en journalisten het wel zien als... Oh, dit is het gesprek. Nou, dan moeten we dit ook bij op één aan tafel. Moeten we dan ook deze twee gestoorde meningen tegenover elkaar zetten?
Ja.
Dus in die zin is het ook weer wel de werkelijkheid. Omdat het...
Nou, volgens mij is het... Ik kijk er altijd zo naar. Volgens mij denkt iedereen wat mensen op Twitter schrijven. Alleen is de wereld er echt beter aan toe als die dingen niet vast worden gelegd. Dus ik kijk ook zo tv. Ik zit ook de vooravond te kijken en heb meteen een mening. En alleen wat ik doe als gezond mens, ik neem dan even afstand en dan denk ik 2 minuten later, jezus. Ja. Mijn vader bijvoorbeeld, die was vroeger zo iemand, die dan keek je het nieuws en dan had iemand een kort truitje aan en dan ik dacht dan, jezus, wat een kort truitje. Mijn vader zei het altijd meteen.
Kort truitje.
Of bijvoorbeeld iemand praatte raar en dan, ja, iedereen voelt in die kamer, dit is een raar accent. En mijn vader was dan, jezus, wat klinkt die... Nou, hij is Twitter. En die moet gewoon af en toe zijn bek. En gelukkig is die dood. Maar,
Ik zat net te lachen.
Ja, nee, dat is...
Godzijdank niet.
Maar je hoeft niet alles te zeggen wat je denkt. Ja. Dat is volgens mij het probleem met Twitter. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dan is het nu even tijd om jullie te wijzen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast, je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan, daar kan je monies droppen en je kan de show notes van deze aflevering lezen. En dan wil ik het ook nog even hebben over de sponsor van deze podcast, namelijk coach Maarten Gulix. In deze aflevering praten Peter en ik veel over kleine en grote frustraties die wij hebben. En Maarten vertelde mij dat mensen altijd gefrustreerd worden als dingen anders lopen dan ze zouden willen. En dat kunnen kleine dingen zijn, als je dag loopt anders dan je zou willen. Of grote dingen, je moet een show afzeggen vanwege corona. En Maarten zei dat op zo'n moment een mens altijd in een reflex schiet. En die reflex die vindt plaats in 3 stappen. Ten eerste ga je kijken naar het verleden of hoe je zou willen dat het idealiter zou lopen. Dus stel je voor, je show wordt afgezegd. Dan kan je denken, oh, dit is al de zoveelste keer sinds de uitbraak dat wij niet serieus worden genomen. Terwijl mensen zitten gewoon in vliegtuigen en de theaters lopen gewoon leeg. Dit kan niet zo. Ten tweede ga je naar de ik, hij, zij situatie. En dat gaat over schuld. Dus je geeft Rutte de schuld of het coronavirus of jezelf of het leven. En ten derde komt de frustratie in je op. En dan ga je vaak op zoek naar korte termijn oplossingen. En dan ga je dus bijvoorbeeld op Twitter allemaal nare dingen zeggen. Nou, zo'n korte termijn oplossing helpt natuurlijk helemaal niet. Maar gelukkig zijn er wel andere oplossingen. En Maarten kan je helpen met het zoeken naar die oplossingen. En hij vertelde mij dat, ja, ten eerste moet je toch gewoon de situatie accepteren zoals die is. Dat klinkt heel erg simpel, maar ja, dat is wel wat er moet gebeuren. Het is niet zo dat corona ineens opbelt en zegt, nou, we hebben je tweet gelezen en we stoppen met mensen ziek maken. Dat kan niet. De situatie is zoals die is. En vervolgens kan je gaan kijken, wil ik de situatie gaan veranderen? Dus dan kan je zoeken naar, laat ik dan maar een podcast gaan beginnen. Zodat ik in ieder geval nog geld binnenkrijg in deze tijd. Maarten kan je helpen met het accepteren van de situatie zoals die is. En dan kan je ook helpen met het zoeken naar oplossingen. Dus heb je kleine frustraties of hele grote frustraties. Allicht kan Maarten Gulix je helpen. En dan kan je naar www.maarteng.com gaan. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Peter Buurman.
Heb je al ooit geprobeerd zelf moppen te bedenken?
Nooit. En dat ga ik ook nooit... Nee, een mop is, vind ik altijd... Ik vind... Wat vind ik daar eigenlijk van?
Is eigenlijk hetzelfde ook.
Een goede cabaretier hoort te zeggen, ik haat moppen, want dat zeggen ze allemaal. Mm. Ik weet, mijn mening is daar ondubbelzinnig over. Mm. Ik weet het niet.
Ik vind het leuk
als kinderen een mop vertellen.
Ja.
Want dat kunnen ze dan niet. Dat vind ik grappig. Daar moet ik harder vaak om lachen dan om... Dat ze beginnen met de clue en dat je denkt... Ah,
maar dit is ook, dit is ook weer een ander probleem. Satire, daar gaat vaak toch wel denkwerk in zitten.
Ja.
Dus je gaat toch nadenken. wat willen we precies zeggen? Of welk verhaal wil ik precies? Of wat betekent dit precies? Wat bekritiseer ik precies? Terwijl wat ik gewoon vaak waar ik het hardste om lach, is bijvoorbeeld als ken je die aflevering van The Office. Dat dan, hoe heet hij? Kevin of zo, die heeft een hele grote pan chili gemaakt voor het hele kantoor.
Ja.
En je hoort hem in voice-over, hoor je hem dan vertellen hoe hij die hele chili heeft gemaakt. En zegt, ja, ik heb het voor het hele kantoor gemaakt. Ze zullen zo, weet je wel, ik heb zelf die pepers geroosterd. Ik heb zelf dat. En hij legt helemaal uit. Ondertussen zie je hem echt met een enorme pan die trap oplopen. En hij heeft dat ding al zo onhandig in zijn handen. En dan komt hij op een gegeven moment het kantoor binnen en dan valt die pan valt gaan uit zijn handen en dan gewoon enorm veel chili stroomt eruit. En dan gaat hij pakt dan uiteindelijk een soort multomap en probeert hij die chili weer terug in die pan te vegen. En dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon het allergrappigste.
Ja.
Of bij Jiske Vet, dan speelt Kees Prins, die speelt een soort showman. En die met een hele lange showtrap, er zit allemaal zo publiek zit al te klappen. En dan bij de eerste treden of zo, verstapt hij zich. En dan moet hij nog die hele trap af met die lach van, hey.
Ja.
Dat vind ik het allergrappigste. Terwijl, dat is geen denkwerk. Dat is gewoon Kees Prins die heel grappig is. Of bij The Office iemand die gewoon, die denkt, ja, het is heel grappig als hij een enorme pan.
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat er geen ook voor de luisteraar, dus ook voor jou, hoeft er geen denkwerk aan
vooraf te gaan. Ja, het is ook iets fysieks of zo.
Nou ja, omdat het vrij duidelijk is meteen. Het is meteen helder. Ja. Dus het is meteen, als ik iets van de speld lees, al moet ik 4 milliseconden even denken, is dit nieuws of niet?
Ja.
Dan heb je al geen fysieke reactie meer, denk ik.
Nou, kijk, ik denk misschien met de showtrap, dat zou je bijna nog in tekst kunnen vangen. Of zo.
Ja.
Dan zou je bijna nog kunnen omschrijven hoe een showman de hele trap krampachtig een glimlach in stand probeert te houden nadat hij de eerste trede had.
Ja, maar als je het vertelt is het ook grappig. Dus.
Ja, maar ja, dat is denk ik, het heeft ook gewoon iets van slapstick. Misschien vind ik dat ook gewoon wel leuk, maar daar denk ik vaak ook over na. Dan denk ik,
moet ik dat niet gewoon gaan doen?
Nou, nee, want daar ben ik dan ook denk ik gewoon niet grappig genoeg voor. Maar omdat ik heb ook wel de neiging om dus, ik vind alleen maar grappig, vind ik ook gewoon niet altijd even interessant. Dus ik wil dan toch altijd wel. Ik vind het ook gewoon wel interessant om over dingen.
Nou, ja, maar aan de andere kant zou je ook zo iemand die valt. Het is. Het gaat. Je kan denken, dat is gewoon simpel, want dat is gewoon slapstick. Iemand anders heeft pijn. Maar het gaat ook over het gaat ook over het onvermogen van de mens.
Ja.
Dat is ook wel weer leuk.
En nou, wat het ook is. Ik zie mezelf ook niet als als echt een klassieke satiricus. Ik denk een klassieke satiricus is iemand die. Die zich veel meer engageert met politiek, maatschappelijke onderwerpen. Die daar veel meer van weet dan ik. Die zich daar op veel intelligentere manieren over kan uitspreken dan ik. Die ook allemaal politiek geëngageerde stukken schrijft. Dat zie ik meer als de klassieke satiricus. Ja. Zo ben ik. Ik heb gewoon heel veel stukken geschreven die meer gaan over een soort menselijke verwondering. Of over, ja, menselijke situaties. Dus dan is het ook vaak onduidelijk wat je precies bekritiseert. Of dan bekritiseer je de persoonlijke omgeving of zo.
Nou, maar je zei het zelfs in je satirische werk, dat zei je net toch ook al.
Mm-hmm.
Wil je dat het niet eenduidig is?
Ja.
Dus maar je bent toch altijd bezig om
er iets menselijks in te krijgen.
Om er iets menselijks in te krijgen.
Ja, dat is ook echt wel zo. Maar ik denk daardoor dus ook dat waar ik naar op zoek ben ook niet altijd per se. Kijk, ik vind die dubbelzinnigheid van satire fijn. Maar waar ik naar op zoek ben, hoeft ook niet altijd die vorm te hebben. Bijvoorbeeld. Dus ik heb ook een boek geschreven wat niet een satirisch boek is. Dus geen moppenboek of zo. Het is wel echt meer. Ik heb wel geprobeerd een verhaal te vertellen. En ik denk op het moment dat je echt interesseert in de personages over wie je schrijft, dan wordt dat vaak vanzelf, dan wordt dat grappig. Als je echt een beetje, als je echt geïnteresseerd bent, heb je de serie Succession gezien bijvoorbeeld?
Ik ben hem voor de tweede keer aan het kijken. Ik ga straks weer, ik dacht niet terwijl je aan het praten was, maar hiervoor dacht ik, straks lekker naar Succession kijken.
Nou, het heeft wel iets.
Het beste ooit, toch?
Ja, maar dat heeft iets. Gewoon, er zit echt wel een heel dikke laag satire zit daar ook wel in. Maar het zit ook iets in van, deze mensen zijn dit niet gaan schrijven met van, we gaan een comedy maken met zoveel mogelijk grappen erin.
Nee, dat is Ik had toevallig van de week een gesprek met een Nederlandse scenario schrijver. Mm-hmm. En die zei, en dat vond ik heel goed, die zei het grote probleem met Nederlandse series is, er wordt nooit, kijk bij toneel, als je een toneelstuk gaat doen, wordt er van tevoren gezegd, en ook als je een cabaretshow maakt, denk ik, en nou, dat was volgens mij mijn eerste vraag, omdat ik daarin getraind ben. Waarom doen we dit?
Ja.
Daarom vroeg ik ook aan jou van wat wil de speld? Waarom maken we dit?
Ja.
Bij een voorstelling wordt altijd die vraag gesteld. Bij een cabaretshow ga je uiteindelijk ga je, want anders red je het niet anderhalf uur. Bij Nederlandse tv-series gebeurt dat nooit. Het is nooit dat producenten en schrijvers om de tafel zitten en zeggen, jongens, waarom maken wij dit eigenlijk? Wat willen we? Nou, dan zeggen mensen, ja, we hebben geld. We hebben gewoon geld, daarom gaan we dit maken. Ja, ja. Oké, maar wat willen we hiermee zeggen? Nou ja, gewoon een misdaad. Maar waarom misdaad? Dan hadden we net zo goed een comedy kunnen doen. Ja. Die vraag wordt nooit gesteld. Waarom vertel ik dit?
Nou, we hadden het over Succession.
Ja, en bij Succession voel je, dat is één grote engagement tegen de 1% allerrijkste, toch? Dat zit in die hele serie zit de decadentie en de.
Maar het wordt ook echt grappig, omdat ze wel echt die mensen maken. Dus het zijn niet, het zijn in zekere zin wel karikaturen van die 1%. Maar ze laten het wel echt mensen zijn.
Even voor de luisteraar, het gaat om een Murdoch-achtige vader met 4 kinderen.
Ja.
En die hele serie gaat er eigenlijk over dat die kinderen willen eigenlijk allemaal, wie gaat de vader opvolgen, toch? Dat is een beetje
van het grote media.
En dat is echt een miljardenbedrijf.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het niet over die miljarden. Het gaat gewoon over, dat is toch wat je zegt, over menselijkheid. Het gaat gewoon over kinderen die gezien willen worden door hun vader.
Ja, ja, maar dus ook, ik bedoel, ik heb het hardst gelachen om scènes uit die serie. Terwijl het geen comedy serie is. Ik bedoel, tuurlijk, het is niet alsof ze niet grappig willen zijn. Maar
ja, je ziet het falen van je ziet iemand constant. Je ziet iemand metaforisch van een trap afvallen.
Maar je hebt bijvoorbeeld, één van de personages, Cousin Greg. Hij wordt geïntroduceerd. Ja, is dit een spoiler? Als ik de eerste scène waarin hij komt.
Even, wat is die scène? Want
ik bedoel, het is ook al 3 jaar geleden. Maar in ieder geval, hij is in een pretpark. Zit hij in een mascottepak.
Ja.
En je hebt al een beetje door van, dit is een beetje een sullige, onhandige jongen. Je hebt hem vlak daarvoor ook zien blowen voordat hij in het mascottepak gaat. En terwijl hij in het mascottepak zit, zitten allemaal kinderen aan hem te shorren. Die zitten allemaal te douwen. En je ziet hem in die helm van het pak, zie je hem al helemaal misselijk worden. Het ziet er heel grappig uit, want mascottes waarmee geshort wordt, is eigenlijk grappig. Altijd wel grappig.
De kinderen gaan tegen hem aantrappen en
zo. Ja, en tot het punt dat hij gewoon dus, ja, hij heeft het warm en hij is misselijk. En dat hij dan moet overgeven.
Uit de ogen.
En dan komt die kots uit de ogen van die mascotte. In diezelfde aflevering nog zegt hij, ja, dit wil ik niet meer doen. Ik wil gewoon, kan ik niet bij mijn oom gaan werken in
wat
zijn
die
bedrijf.
Grote, wat die grote baas is. Hè,
precies, de grote mediabaas. En dan zie je hem dus daarna, de hele tijd zie je hem gewoon in een strak pak daar over de verdiepingen lopen. En hij krijgt gelijk een redelijke functie, omdat hij toch familie is.
Ja.
Maar elke keer als je hem ziet, moet je denken aan die ene scène dat hij uit zijn ogen, als mascotte uit zijn ogen aan het kotsen is. Denk, het is, ze hebben niet bedacht van wat is het grappigste wat we kunnen bedenken of zo. Maar het is wel, het is grappig en het is ook woestmakend dat zo'n idioot, zo'n sukkel uiteindelijk toch op die.
Ik word helemaal gek van. Ik kan niet tegen hem. Ik vind hem verschrikkelijk. Omdat hij alleen maar ongemakkelijk is, maar wel. Het gaat allemaal van een leien dakje of zo. Mm-hmm. Hij wordt. Maar wat is dan, wat probeer je te zeggen?
Nou, kijk, op het moment dat je, als je gewoon echt alleen maar denkt, wil ik comedy maken. Weet je, dan kom je uit bij Friends.
Ja.
Dan denk je gewoon, waarom bestaat Friends? Ja, toch eigenlijk vooral wel omdat, ik bedoel, ze hebben zelfs een lachband. Om je te laten weten van, dit is om te lachen.
Ja.
Dit is echt, op dit moment ook, eigenlijk moet je lachen dan, want hier zit de lachband. Maar ik denk dat het vaak gewoon echt veel grappiger, dat zeg maar, je kunt gewoon ook een verhaal vertellen waarvan het doel niet is, we maken een comedy. Maar ik denk wel, als je echt engageert met die mensen, of die personages over wie je schrijft, dat het dan vanzelf grappig wordt, omdat mensen in de kern ook gewoon, wat jij zegt, een kind die een mop probeert te vertellen en dat het lukt niet, dat is grappiger dan die mop zelf.
Ja.
Dus
omdat je ook je ziet wat ik net zei, de het falen van de mensen.
Ja, gewoon onhandigheid van zo'n kind of zo. Maar ik denk, dat is grappiger. Dus je kan een, vind ik dan, hè?
Ja.
Dus dat ik soms ook denk van,
ik vind Friends veel minder grappig dan Succession.
Ja, dus ik vind het daarom ook lastig om te bedenken, Weet je wel, ben ik dan grappenmaker?
Nou, in het begin zei je wel, het moet gewoon grappig zijn.
Ja, maar dat is wel een soort van een doel.
In die struggle zit je nu?
Nou, nee, weet ik niet. Nee, omdat ik bedoel, ik ben nog steeds, wat ik al zei, ik ben ook gewoon een clowntje. Dus ik wil ook gewoon wel dat mensen wel lachen. En ik heb ook wel het gevoel dat ik daar beter in ben dan in heel veel andere dingen.
Maar ik denk dat de schrijvers van Succession ook wel bezig zijn met wat grappig is. Die acteurs ook.
Ja, maar ja,
je ziet ze ook expres. Ja. Heb je die scène dat hij zo tegen een lamp, dat hij zo in dat huis is van die baas. En dan loopt hij een beetje rond. Zit ook in de tweede aflevering. En dan slaat hij tegen een kunstwerk aan. Nou, en je ziet gewoon, en dat valt dan, en dan probeert hij het heel onhandig weer neer te zetten.
Ja.
Het is een heel duur huis. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, dit is gewoon de acteur die heeft gezegd, jongens, is het niet leuk als ik hier tegenaan... Je ziet ook dat hij precies zo timed dat het ding valt en zo. Ja. Dus die zijn natuurlijk ook wel bezig met waar.
Ja, maar er is niemand die zal zeggen, heb je de comedy-serie Succession al gezien? Snap je? Dus kijk, ik denk ook gewoon, ik haak af als het verhaal niet interessant genoeg is. Dus het gaat mij uiteindelijk toch ook niet alleen maar om hoe grappig is iets. Ik wil toch dat iemand wel iets aan het vertellen is. En ik denk dat daar ook uiteindelijk, in die zin ben ik dan denk ik wel weer een satiricus. Omdat ik toch wel altijd wil dat iemand moet wel, precies wat jij zegt, iemand moet zichzelf wel de vraag stellen, waarom vertel ik dit?
Ja.
Waarom ben ik dit aan het doen? En dat denk ik bij Friends is dat antwoord minder interessant, voor mij in ieder geval, dan bij een serie als Succession. Omdat zij gewoon wel echt een verhaal willen vertellen. En ook wel echt geven om de mensen over wie ze schrijft. Ze niet alleen maar een soort, het is niet zo'n soort middel dat ze weet van op deze moet iedereen...
Nee, en aan de andere kant, ze willen ook niks bereiken. Het is ook niet dat ze willen dat de 1% allerrijkste al hun geld in geleverd. Nee, maar daar zijn ze dus ook niet mee. Ze zijn echt bezig met het verhaal vertellen.
Ja.
Van, heb jij ook het tegenovergestelde? Ik kan nooit zo goed tegen. Ik zag laatst weer een voorstelling van Ita. Mm-hmm. Het toneel op Amsterdam, zeg maar. En daar zat niet zoveel humor in.
Nee.
En na een uur denk ik toch, ja, boeien.
Ja, ik kan ook niet zo heel goed tegen ernst.
Nee. Maar sommige mensen vinden dat heel prettig. En ik denk gewoon na een uur, ja.
Het is denk ik hetzelfde.
Het is allemaal heel naar voor je, maar...
Het is minder spannend vaak, omdat het duidelijk is wat je aan het doen bent. Zo. Maar ik bedoel, ik heb die voorstelling niet gezien, dus ik kan daar specifiek niks over zeggen. Maar zeg maar op het moment dat het heel duidelijk is welke toon je probeert te zetten of welke akkoorden je probeert te spelen, ja, dan is de spanning voor mij ook weg. Zeg maar.
Hoe bedoel je als het heel duidelijk is?
Nou, je kan erop vertrouwen dat die mensen serieus dat verhaal proberen over te brengen. En ze gaan niet opeens uit die vorm breken. Ze gaan niet opeens, weet je wel, kijken niet opeens het publiek in. Kijken ze één specifieke persoon aan, gaan ze tegen diegene praten. Ze zeggen, ja, wat zijn we eigenlijk ook aan het doen? Terwijl ik heb altijd, als ik een film kijk of als ik in het theater zit, op dat soort momenten maakt mijn hart ook een sprongetje. Dus dat er vormelijk opeens gebroken wordt met de vorm. Maar dat is uiteindelijk ook, denk ik, weer wat er bij de speld ook gebeurt.
Jullie breken,
ook breken met,
ja, met de vorm. Ja.
Breken met de vorm. En dat is ook wat ik in zo'n domme tweet dan doe, die meta wordt. Het is ook gewoon, je bent een grapje aan het maken. En dan ga je uiteindelijk ook weer een grapje maken over dat grapje dat je maakt.
Maar bedoel je dat je het nooit fijn vindt als er niet gebroken wordt met de vorm of als het ernst is?
Nou, kijk, ik vind het dus gewoon minder spannend als je gewoon weet van ze gaan gewoon de komende 3 uur is het deze ernst. En dan is het, bedoel, ben je alsnog wel benieuwd van hoe dit verhaal gaat lopen of zo. Maar
je wordt niet geraakt, er gebeurt niks.
Nou, het is minder spannend of zo.
Ja, ja.
En ik denk gewoon, er zit dan ook gewoon een maker die minder twijfel heeft misschien. Dus die gewoon weet van, we moeten het op deze manier doen.
Ja. En ik probeer het even rond te krijgen.
Mag ik anders nog grappige dingen die ik heb gezien? Dingen die ik gewoon grappig vond?
Ja.
Ik ben de serie Community aan het herkijken. Dat is ook ongelooflijk meta. Dat is ook weer een sitcom die gaat over sitcoms op zich. Of in ieder geval, er zit één zelfbewust personage in die dus constant zegt, oh ja, dit is een bottle episode. Want we zitten allemaal vast in één kamer. Nou zullen we wel weer... En dan zeggen andere mensen, doe normaal.
Ja.
Dit is geen serie. Terwijl je zit te kijken, je weet het de serie is. Dus dat vind ik dan... Weet je wel, er wordt weer met de vorm gebroken.
Ja,
dan
exact,
maakt mijn hart weer een sprongetje. Maar daar zitten ook gewoon zulke grappige dingen in. Gewoon uit het niets. hebben ze een nieuwe, ik geloof, een nieuwe biologieleraar. En die heeft heel lang in de gevangenis gezeten. En die is dan net uit de gevangenis. En dat is echt zo'n tough guy. En dan opeens is er een soort moment van verstilling. En dan zegt hij, mag ik jullie wat vragen? Vraagt hij dan zo aan zijn klas. Die hele klas zit voor hem. Als iemand die ja, toch de meerderheid van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten. Wil ik jullie vragen. Wat is er gebeurd met Lego? What happened to Legos?
Ja, ja, ja.
Zei die, voordat ik de gevangenis in ging. Je had gewoon maar een paar blokjes.
En nu is het...
En nu Batman Lego. Harry Potter Lego. Daar moest ik ook zo hard om lachen.
Waarom?
Nou, ik denk vooral omdat het uit het niets komt. En het is een tough guy.
Ja.
En je hebt heel lang in de gevangenis gezeten. En de buitenwereld is veranderd. Wat een soort heel ingrijpend ding is. En dat je dan toch uitkomt bij Lego.
Ja, inderdaad. Het is toch grappig dat zo'n gast over Lego begint. En zich dat echt afvraagt.
Ja, en dat het,
en dat het is ook waar
een,
is.
Het is een leuke observatie dat je ook denkt... Oh ja, vroeger was Lego veel simpeler.
Ja.
Maar gewoon een goed stukje schrijfwerk vond ik dat. Omdat het, ja...
Ook weer iemand die iets afvraagt.
Ja. Maar ook weer, kijk, het is ook gewoon wel weer grappig dat... Wat ik ook gewoon vaak wel leuk vind is... Als je naar iets kijkt en stel een omroepbaas had ernaar gekeken... En die zegt dan, ja, maar waarom zit dit erin? Draag niet echt bij aan het verhaal of zo. Ik vond het ook niet heel grappig.
Nee.
Waarom ze, het maar een beetje, breekt een beetje met zijn rol.
Ja, maar omroepbazen.
Maar dat zijn wel de mensen die heel veel dingen bepalen. En dat zijn ook de mensen die constant willen doen wat ze al kennen. Die zeggen, nee, maar dat kan niet. Want zo doen we dat nooit. Weet je wel, een talkshow moet altijd op deze manier gaan.
Dat is toch
het
verhaal van Monty Python. Dat is zo goed geworden omdat de... omdat zij kwamen daar en ze hadden een idee voor een show. Mm-hmm. En toen heeft die omroepbaas bij de BBC gezegd, maak maar. Ja. Ga jullie maar. En dat John Cleese had gezegd, mensen met stropdassen en pakken aan, die zijn niet creatief, want die kunnen alleen maar denken in wat er al is.
Ja.
Terwijl wat het goede was aan die omroepbaas, is dat hij heeft gezegd, ga jullie maar doen en dan word je creatief.
Ja. Maar ik denk dat weinig gebeurt. Maar dat vind ik dus altijd
En dat
leuk.
Durven die omroepbazen natuurlijk niet, want ze weten niet wat ze krijgen.
Ja. Ik vind dat zo, als je dus iets ziet, waarvan je onmiddellijk voelt, ja, dit heeft... Iemand heeft gezegd, dit moet je niet doen. En ze hebben het toch gedaan.
Ja, ja.
Dat vind ik altijd gewoon echt wel leuk. Maar het is ook weer dat breken met de
Is
met
dat,
de
want je schrijft ook voor Promenade, nu mm-hmm. toch? Mm-hmm. Die zijn dat toch ook de hele tijd aan doen? Breken met de ridiculiteit laten zien van al die praatprogramma's.
Ja. Nou ja, kijk, ik vind het ook... Ik moet niet het programma gaan zitten duiden waar ik zelf ook aan meewerk.
Nee.
Dat wordt ook niet heel interessant en dat kunnen... Andere mensen die daar ook voor schrijven, waarschijnlijk veel beter dan ik.
Maar je schrijft vanuit. Vanuit wat gebeurt hier allemaal, toch? Dat is vanuit waar je.
Nou ja, het is gewoon. Je gaat soms. Zit je tv te kijken en soms kan je gewoon niet geloven dat het echt is. Nu dat SBS-programma Dit Vindt Nederland. Wat al. Ik bedoel, het gaat eigenlijk al fout bij de titel. Ja. Niet Wat Vindt Nederland, maar Dit Vindt Nederland. En dat is gewoon. Er staan vier mensen om een desk, één presentator. En dan rammen ze er gewoon wat stellingen doorheen. Echt een breed scala aan stellingen. Van alle illegalen moeten het land uit tot...
Terwijl het idee is heel mooi, toch? Laten we praten.
Ja, maar,
een mooi idee.
Ja, maar
mooi
dan
idee.
Doe dat dan, maar niet, het hoeft toch niet
nee,
op tv?
Maar, ja, maar dat gaat dus mis bij die omroepbazen. Daar gaat het dus mis.
Ik denk, laten we praten. Maar dan uiteindelijk praten ze allemaal door elkaar heen. Ze hebben 5 minuten per stelling of zo. En dan gaan ze met iemand praten uit het land. Die komt dan zo op zo'n scherm daarachter. En vervolgens komt er weer een andere gast in beeld. Die heeft gepeild wat het land vindt.
Ja.
En dan wordt gezegd, ja nee, Nederland is toch verdeeld. Of Nederland geeft jullie ongelijk. Want ze zijn het eens met het afschaffen van lachgas. Of zo. Maar het is gewoon zo'n talkshow helemaal tot de kern gebracht. Allemaal ondeskundige mensen die allemaal dingen vinden. Als ik dat kijk, dan denk ik, ik kan gewoon niet geloven dat dit echt is. Dat is inderdaad verwondering. Het is ook frustratie dat je denkt van hoe is dit mogelijk dat dit bestaat? Zijn mensen nou echt gewoon niet goed bij hun hoofd?
Zijn er ook programma's waarvan je denkt, nou, hier doen ze wel wat ze moeten doen?
Ja, maar dat zijn dan eigenlijk gewoon vaak programma's. Kijk, ik heb bijvoorbeeld als ik kijk naar dingen die Jim Dattis maakt.
Ja.
Ook de gast geweest in deze podcast.
Hey, nou. Maar kijk, als ik dat soort dingen zie, dus bijvoorbeeld die Jordi sitcom, hij maakt wel zelf iets nieuws. Het is ook niet zo, je hebt dat ook niet eerder gezien. En dan denk ik, dit is...
Maar het is toch wel... Ja, zeker, dat vind ik ook.
Ik vind eigenlijk alles wat gemaakt wordt... En wat eigenlijk een variatie is op wat er al bestond... Dat mag voor mij bekritiseerd worden. Maar mensen die echt proberen iets nieuws te maken... Die verdienen wat mij betreft altijd de vrijheid... Om dat in ieder geval een tijdje te doen.
Ja, ja.
En dat gebeurt gewoon zo weinig. Je ziet het gewoon niet zoveel. Het is toch altijd wel weer... Je ziet altijd wel ideeën, dingen die al eerder zijn geprobeerd en die al, ja.
Het was een tijdje in omroepland ook zo dat iedereen zei, wij moeten ook een luizenmoeder. Zullen we iets maken net als
ja,
de luizenmoeder?
Maar dat is ook zo.
Terwijl dat gemaakt is, gewoon omdat ze iets wilden maken.
Ja, maar dat is gewoon, ik bedoel, je ziet uiteindelijk nog steeds allemaal programma's op tv waarvan je denkt, oh ja, hier was het idee ooit, we willen een soort luizenmoeder. Ja. En het is allemaal nooit zo als dat, omdat het enige wat je wil is dat nadoen. Je begint niet met een origineel idee.
Nee.
Nou ja.
Ja.
Heb je het hier opeens weer over? Je wilt het gesprek nog rondmaken, toch?
Nee, ik denk dat we het niet gaan krijgen. Nou, ik had opgeschreven vrij voelen. Je begon namelijk het dat je toen je studeerde, dat je die vrijheid nodig had. En voordat we op gingen nemen, zei je ook ja. al, ja, ik ben ZZP'er. En ik
dan gaan mensen met koophuizen tegen mij zeggen wat ik moet doen.
Exact.
Dat zei ik. Ja.
Dat vind je dat het. Ik dacht dat is wel een terugkomend thema.
Ja, ik denk het wel.
Dat zit ook in. Je moet niet vast in een rol komen. Het is leuk als ik uitgedaagd word binnen de vorm. Het is leuk als ik vragen mag stellen.
Ja.
Zeg niet dat ik een satiricus ben, want ik ben ook een schrijver en. Dat vrijheid voor jou het thema is?
Ja, denk het wel. Nou ja, het is ook iets wat nu naar voren komt, omdat ik wel denk dat dat iets is wat toch een beetje onder druk staat. Nieuwsgierigheid wordt niet per se aangemoedigd.
Nee.
Dus het is ook iets wat nu bij mij naar voren komt. Misschien dat ik wel weer wat anders zou doen.
En het kutte is...
Als iedereen nieuwsgierig was, dan zou ik waarschijnlijk iets anders gaan doen.
Maar dat is dus mijn grote kritiek tegen de... Ik heb het vaak over de publieke omroep. Mm-hmm. Namelijk die... Ik vind het, kijk, dat de commerciële zeggen... Oké, we gaan gewoon maken wat de mensen willen. Mm. We gaan gewoon niet origineel. Prima, die willen programma's verkopen. Ja. Maar de publieke omroep, ja. die ooit gemaakt is... om nieuwe dingen te maken, om originaliteit te willen. Mm-hmm. Die mensen zeggen de hele tijd, we willen ook een luizenmoeder. Of die maken programma's die al precies lijken op... En dat vind ik het allerkwalijkste aan de publieke omroep.
DWDD stopt en er moet een nieuwe DWDD
en dat
komen.
Moet precies, ja, de nieuwe DWDD. Nee, maak eens een keer iets nieuws.
Ja, want DWDD bestond ook nog niet.
Nee, en die zijn ook iets nieuws gaan maken toen ze ooit begonnen. Dus, ja. Ik vind dat zo'n raar ding. Dat vind ik kwalijk aan de publieke omroep. Want die pretenderen... Is er ook een slogan? Wij staan voor verandering of zo. Weet ik veel.
Dat weet ik niet. Ja, dat allemaal. Vast wel. We staan vast voor verandering.
We staan voor jongheid. En dan plukken ze weer iemand van de straat met tatoeages. En die zitten ze achter een microfoon.
Ja, jij bent een beetje zoals je vader. Je bent in je vader aan het veranderen.
Dat is mijn strijd. Ja. Ik word langzaam mijn vader. Nee, maar ik vind... Er wordt niet... Dat.
Ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk, als ze ergens experimenteel zouden kunnen zijn, dan is het daar wel. Maar ja. Ik vind dus zo, ja.
Jordi Season is gemaakt door de VPRO. Die mensen waren helemaal in paniek. Wat ga je maken? Wat ga je maken? We weten het niet. Je bent de fucking VPRO. Laat mensen los.
Ja, maar dat is ook weer... Mensen verlangen toch naar een soort zekerheid. En het is dan toch spannend op het moment dat je... Dat mensen dat los willen laten. Dat ze zeggen, nee, maar we gaan het gewoon op een nieuwe manier doen.
Omdat het dus niet gaat over nieuwheid en originaliteit, maar om geld en kijkcijfers.
Ja.
Toch.
Ja. Kapitalisme, Pepijn.
Kapitalisme. Godverdomme. Oké. Ik hoop echt niet dat ik ga lijken op mijn vader, want dan haal ik de 65 niet.
Oh. Maar dan heb je alsnog heel lang.
Ja, dat heb ik nog even. Dankjewel.
Ja.
Zijn we rond, hè?
Nou ja, rond weet ik niet. Maar leuk gesprek.
Oké. Zet hem uit.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit was het gesprek dat ik had met Peter Buurman. Ik wilde nog even zeggen dat je kan stemmen op deze podcast. Je kan naar www.podcastawards.nl gaan en dan kan je op mij of op deze podcast stemmen. Ik hoop dat jullie een hele goede week tegemoet gaan en ik hoop dat ik ooit nog gevraagd word voor een project bij de publieke omroep. Fingers crossed. Daag!